Voordat we Gods woord openen, gaan we eerst samen bidden. Vader, wil u hartelijk danken voor uw woord wat u aan ons geeft. Danken dat u ook vanuit uw woord wilt spreken. En dat is ook wat wij wensen, namelijk om uw stem te verstaan. Maar het gaat niet om mij, om ik die hier sta. Ik ben alleen maar het doorgeefluik waardoor u heen kunt spreken. Maar Vader, wilt u het zelf zijn die met uw Heilige Geest onze harten wil in beweging zetten, wil aanraken, wil opbouwen. We leggen het alles in uw hand en dragen het aan u op. We bidden het in Jezus' naam en uit genade. Amen. Ik heb het gevoel dat er een beetje veel echo op staat. Kan dat? Nee? Oké. Nou, geen idee. Ik wil met jullie de Bijbel lezen in het Bijbelboek 1 Samuel, hoofdstuk 24. Iedereen heeft gevonden. Daar lezen we vanaf vers 1. David trok vandaar en hield verblijf in de bergvestingen van Engedi. Toen Saul teruggekeerd was van de vervolging van de Filistijnen, deelde men hem mee: zie, David is in de woestijn van Engedi. Daarop nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit heel Israël en ging heen om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij bereikte de schaapskooien aan de weg. Daar was een spelonk waar Saul binnenging om zich af te zonderen. David en zijn mannen zaten achter in de spelonk. Toen zeiden Davids mannen tot hem: dit is de dag waarvan de Heere tot u gezegd heeft: zie, ik geef uw vijand in uw macht. Doe met hem wat u wilt. En David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af. Daarna bonsde Davids hart, omdat hij Sauls slip had afgesneden. En hij zei tot zijn mannen, de Heere beware mij ervoor dat ik aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan, want hij is de gezalfde des Heeren. En David weerhield zijn mannen door zijn woord en liet hun niet toe om Saul te overvallen. Saul was inmiddels opgestaan, hij verliet de spelonk en ging zijns weegs. Daarna stond David op, ging de spelonk uit en riep Saul na: meneer de koning! Saul keek om en David knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Toen zei David tot Saul: waarom luistert u naar de woorden van mensen die zeggen: zie, David beraamt kwaad tegen u. Zie, op deze dag aanschouwen uw eigen ogen dat de Heere u heden in de spelonk in mijn macht gegeven heeft. Men sprak ervan u te doden, maar ik spaarde u en zei: ik zal mijn hand niet slaan aan mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie eens, mijn vader, zie toch de slip van uw mantel in mijn hand, want hieruit, dat ik de slip van uw mantel afgesneden heb zonder u te doden, kunt u duidelijk opmaken dat ik geen kwaad of muiterij in de zin heb en dat ik tegen u niets heb misdaan. U echter legt het erop toe mijn leven te benemen. De Heere mogen recht spreken tussen mij en u. De Heere mogen mij aan u wreken. Mijn hand echter zal niet tegen u zijn. Zoals het spreekwoord van de oude zegt: van goddelozen komt goddeloosheid, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Wie is de koning van Israël achterna getrokken? Wie achtervolgt u? Een dode hond, één enkele vloo. Daarom mogen de Heere rechter zijn tussen mij en u oordelen en mogen toezien, mijn zaak beslechten en mijn recht verschaffen tegenover u. Toen David deze woorden tot Saul geëindigd had, vroeg Saul: is dat uw stem, mijn zoon David? Daarop verhief Saul zijn stem en weende. En hij zei tot David: u bent rechtvaardiger dan ik, want u hebt mij goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan heb. U hebt heden getoond hoezeer u mij goed hebt gedaan, hoewel de Heere mij in uw macht had overgeleverd, hebt u mij niet gedood. Wanneer iemand zijn vijand aantreft, zal hij hem dan ongehinderd laten gaan? De Heere mogen u belonen voor wat u mij heden hebt gedaan. Nu dan, zie, ik weet dat u zeker koning zult worden en dat het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. Zweer mij dan bij de Heere dat u mijn nakomelingen niet zult uitroeien, noch mijn naam uit mijn familie zult uitdelgen. En David zwoer dit aan Saul. Toen ging Saul naar huis, maar David en zijn mannen togen naar de bergvesting. Ik moet zeggen, ik heb iets doms gedaan. Ik had vandaag zullen spreken over de vrucht van de geest. Ja, en daar hoort natuurlijk altijd bij mij iets van fruit bij. En ik heb het thuis laten staan. Het staat nog op tafel. Maar goed, gisteren hadden wij, we waren even weg geweest. En er stond al een harde wind. En we hebben thuis in de tuin hebben wij een grote druivenrank staan. En toen we weer thuis kwamen, lag die hele druivenrank omver. En er zat boordevol met druiven. Ja, we hebben zo goed en zo kwaad als het kon geprobeerd die druivenrank weer overeind te zetten. En ik denk dat het wel redelijk gelukt is. Maar ja, die druiven die worden natuurlijk altijd allemaal mooi bedekt door die bladeren. Die bladeren die vangen de volle zon en die druiven die hangen dan mooi in de schaduw van die bladeren. Dat is nu wel een klein beetje anders. Maar goed, we hebben toch geprobeerd om het weer zo goed als het kon, die druivenrank weer overeind te zetten. Maar hij zat echt boordevol met druiven. Ze waren nog niet helemaal rijp, dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik had de druiven die ik meegebracht zou hebben, waren uit de winkel vandaan. Want die van ons waren nog niet rijp. Dan zijn ze nog erg zuur. Maar goed, druiven, dat zijn van die heerlijke zomervruchten. En die zomervruchten, die vertellen iets over de zegen van God. Je proeft als het ware, wanneer je zo'n druif eet, dan proef je de liefde, de blijdschap, de vrede, en ga zo maar door, van God. Je proeft als het ware wat God in zijn machtige mooie schepping heeft gelegd, waar we van mogen genieten. En wat zijn die druiven, wat zijn die vruchten toch altijd goed, als je daarvan mag genieten. Vers fruit is een verkwikking, zowel voor je lichaam als voor je geest. Goed. De vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, is, weten we het nog? Liefde? Blijdschap? Vrede? Langmoedigheid? Vriendelijkheid? Goedheid? Goedheid? Trouw? Zachtmoedigheid? Zelfbeheersing? 9 partjes. En vandaag wilden we het weer hebben over 1 van die 9 partjes. En dat was het partje goedheid. De vorige keer hadden we het over het partje vriendelijkheid. En vriendelijkheid, dat konden we ook vertalen met het woordje bruikbaarheid. He, en ik denk dat is ook wel een belangrijk begrip. He, zijn we bruikbaar voor God? Om hem en onze naasten te dienen. Om anderen voort te helpen in hun leven, waar het misschien wel eens moeilijk gaat, zijn we bruikbaar om ook andere mensen de weg naar Jezus te wijzen? En bruikbaar is iets, dat ben je ook niet zomaar. Het is niet van, oké, hier ben ik, ik ben bruikbaar. Nee, bruikbaarheid vraagt overgave. Het vraagt ook een stukje vorming van ons leven. Je moet gevormd worden om bruikbaar te zijn. Ik denk als je in een bedrijf werkt, dan moet je ook eerst gevormd worden om het werk te doen wat je te doen krijgt. Moet je voor gevormd worden. En het is voor bruikbaarheid, voor God geldt dat net zozeer. En natuurlijk ook een stukje oefening. Oefening, je moet dat oefenen. Je moet daarin leren. En daarom is het ook zo heel goed dat we in het najaar een cursus apologetiek gaan volgen. En ik hoop echt met mijn hele hart dat er zoveel mogelijk mensen aan gaan deelnemen. 8 avonden, elke maand 1 avond. Op dinsdagavond starten op de gebruikelijke Ichtigumtijd 7 uur. En dan is het ook echt de bedoeling dat als je deel wil nemen, en ik hoop echt dat we dat met zoveel mogelijk doen, maar dat je wel alle 8 avonden aanwezig bent. Dat is echt wel belangrijk, want het volgt echt op elkaar. Maar ik kan het alleen maar aanraden. Het is een mooie cursus om ook te leren, te oefenen in bruikbaarheid. Maar goed, vandaag het partje goedheid. Goedheid is wel een beetje een algemeen woord, hè? Van ja, we moeten goed zijn voor onze naasten. Of we zeggen, het eten smaakt goed. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik lust geen dopertjes. En dopertjes met worteltjes vind ik verschrikkelijk. Maar als iemand mij uitnodigt om bij hun te eten en ze zetten mij dopertjes en worteltjes voor, dan ben ik zo opgevoed, dan eet ik die dopertjes en die worteltjes. En dan ga ik natuurlijk niet zeggen, oh, dat was verschrikkelijk. Dat ga ik niet zeggen. Dus probeer het gerust een keer uit. Je gaat zien. Nee, maar goed. Nee, dat vind ik zo moeilijk om te eten. Maar goed, als mensen dat mij voorzetten, dan zeg ik dankjewel. En dan draaien al die radertjes in mijn hoofd. Van wat voor positiefs kan ik zeggen over die doppertjes en die worteltjes. Want ik zal ervan eten. Hè? Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Dat hebben mijn ouders mij geleerd. Zo leef ik. Ja, dus goedheid. Het eten smaakt goed. Dat zou ik misschien nog wel kunnen zeggen, ook al vind ik het misschien niet mijn favoriet. Hè? De Bijbel spreekt ook over goede werken. Maar ik vind het zo'n algemeen woord, zo'n algemeen begrip. Wat is goedheid? Wie bepaalt wat dat is? Wie bepaalt wat goed is? In de Hof van Ede, daar stond een boom der kennis van goed en kwaad. En Adam en Eva die aten van die boom der kennis van goed en kwaad. Eigenlijk zou je moeten zeggen, ze maakten daarmee kennis met goed en kwaad. Dat is niet hetzelfde als dat je onderscheid hebt tussen goed en kwaad. Dat is nog wat anders. Ze maakten kennis met goed en kwaad. Maar tegelijk met het feit dat ze kennis maakten met die goed en kwaad, kwam ook de zonde in de wereld. En die zonde maakte meteen dat het onderscheid tussen goed en kwaad verschrikkelijk werd vertroebeld. Zodat mensen eigenlijk niet meer weten wat goed is en wat verkeerd is. Neeltje, jij pakt een zakdoek volgens mij voor jou vindt. En dat vind ik zo goed van jou. Nou, het hebben we toch over goedheid. Dankjewel. Ik zag hem je pakken en ik zat er inderdaad op te wachten. Dankjewel. Dat vond ik heel goed van jou. Maar goed. Het onderscheid tussen goed en kwaad is nog wat anders als het kennen van goed en kwaad. Want we weten allemaal dat er dingen in de wereld gebeuren die verkeerd zijn. We weten ook dat er hele mooie dingen in de wereld gebeuren. Maar de grens tussen wat is goed en wat is verkeerd, we zien het om ons heen, die wordt steeds troebeler. En goed wordt voor kwaad aangezien en kwaad wordt voor goed aangezien. Salomo, die bad op een dag: geef uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit talrijke volk te richten? Salomo, die had het begrepen. Kennen van goed en kwaad, ja, dat kunnen we allemaal. We weten allemaal dat er goed en kwaad bestaat in deze wereld. En we weten allemaal dat goede dingen goed zijn en kwade dingen kwaad. Dat weten we allemaal. Maar het onderscheid is toch nog een ander ding. En vandaag lazen wij over koning Saul die tegen David zegt: u bent rechtvaardiger dan ik, want u hebt mij goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan heb. U hebt mij heden getoond hoezeer u mij goed hebt gedaan. Hoewel de Heere mij in uw macht had overgeleverd, hebt u mij niet gedood. Saul ervoer aan den lijve wat het is dat iemand goed aan hem doet. Nou, Saul, wat was dat voor een persoon? Saul was uit de stam Benjamin. En de naam Saul, die betekent van God afgebeden, van God afgesmeekt. Misschien hadden zijn papa en mama toen hij geboren werd, of voordat hij geboren werd, gesmeekt om een zoon. Een groot verlangen naar een zoon. We weten allemaal dat in die wereld waren zonen heel erg belangrijk. En misschien hadden ze echt gesmeekt, gebeden om een zoon. En misschien had Saul ook geen broers of zussen. Daar lezen we voor de rest niets over. Dus als hij enig kind was, dan kan je je voorstellen dat het ook wel erg belangrijk was voor zijn ouders. Van God afgebeden. En toen Saul op een dag samen met zijn knecht op weg moest om de ezels van zijn vader te gaan zoeken. De ezels waren weggelopen. Toen hij op een dag op zoek ging naar die ezels, toen zei hij na 3 dagen achtereen zoeken: laten we maar terugkeren, want anders zal mijn vader niet meer aan de ezelinnen denken, maar zich over ons bezorgd maken. Dus hij wist eigenlijk, Saul wist, als ik te lang van huis ben, dan gaan mijn ouders zich zorgen maken. En dat snap ik ook wel een beetje. Een vader die bezorgd is om zijn zoon. De persoon Saul was belangrijker dan die ezels. Zijn vader hield van zijn zoon. Ik denk dat je dat daaruit kunt opmaken. Dus ja, die naam Saul, van God afgebeden, was er niet zomaar. Een naam had in die tijd altijd een betekenis. En meestal werd een naam niet zomaar gegeven omdat die mooi klinkt. Maar een naam werd gegeven vanwege de betekenis. Saul betekent van God afgebeden. En dat werd extra toepasselijk in de dagen van Samuel. Het volk Israël had geen koning. God zelf was hun koning. Het volk had richters of rechters, net een beetje hoe het vertaald is. En dat waren heel vaak mensen die gewoon taken voor God moesten gaan uitvoeren. Of die het recht moesten handhaven, dat soort dingen. En Samuel was zo'n richter, zo'n rechter. En het volk kwam op een dag bij Samuel en zei: stel een koning over ons aan om ons te richten, net als de andere volken. Dat was waar het volk naar verlangde. Maar Samuel die wist toen het volk daar naartoe kwam, dat was niet Gods bedoeling. God wilde niet dat het volk om een koning ging vragen. God wilde zo graag zelf koning zijn over het volk. En hij had richters gegeven, juist ook om die taken voor God uit te voeren in de praktijk, om het recht te handhaven. Stel een koning over ons aan om ons te richten, net als de andere volken. Nee, dat was niet Gods bedoeling. Dat betekende dat het volk eigenlijk bezig was om God te verwerpen. En Samuel probeerde hen nog te waarschuwen en hij zei nee. Hij zei, dat moet je niet doen, want dat is tegen de wil van God. Maar het volk reageerde, nee, toch moet er een koning over ons zijn. Koste wat kost, toch moet er een koning over ons zijn. Dan zullen ook wij zijn, net als alle andere volken. Een koning zal ons richten, zal voor ons uitrukken en zal onze oorlogen voeren. En zo kwam Samuel uiteindelijk uit bij de persoon Saul. Een lange, knappe, jonge gast. Hij was bescheiden. Hij was kordaat. Er staat in 1 Samuel 9, onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Hij stak een hoofd uit boven al het volk. En Saul werd de nieuwe koning, de eerste koning van Israël. Een koning van God afgebeden. De naam Saul van God afgebeden. Nou, die andere persoon in datzelfde verhaal wat we lazen deze morgen, dat is David. David was uit de stam Juda. En David was de jongste van 7 of 8 broers. Dat weten we niet helemaal zeker, dat is soms een beetje dubbel in de Bijbel. Maar goed, hij was de jongste. Hij was thuis maar het kleine broertje. De jongste. Onbelangrijk. Hij was schaapherder. En hij kon toevallig mooi muziek maken. Maar als er bijvoorbeeld een belangrijke gebeurtenis was in de familie of wat dan ook, dan werd David eigenlijk niet eens meegeteld. Op een dag kwam Samuel op bezoek. Samuel kwam op bezoek om een opvolger te kiezen voor koning Saul. Maar er was niemand die ook maar aan David dacht. Zijn naam betekent geliefde. David is geliefde. Ik moet zeggen, dat vind ik wel een heel mooie naam. Maar David die deed zijn naam eer aan. Saul kreeg op een dag die last van depressieve buien. Hij kreeg last van woedeaanvallen. En toen kwam David, kwam aan het hof. Men had David ontdekt, die kon mooi muziek maken, die kwam aan het hof. En hij mocht voor Saul muziek gaan maken, om hem weer op te vrolijken. En hij maakte dan muziek op zijn kinor, zoals dat dan heet. En dat is eigenlijk, ja, het lijkt een beetje op een soort harp, of een luid, een citer, hoe je het noemen wil. Een gitaar, maakt me niet uit. Op zijn kinor. En als hij daar dan op speelde, hij kon zo mooi spelen, dan werd Saul weer rustig. David was geliefd bij Saul. David de geliefde. En op een dag, toen er oorlog uitbrak, oorlog met de Filistijnen, toen ging David in opdracht van zijn vader zijn grote broers bezoeken. Hij ging eten brengen. En juist op het moment dat David bij zijn broers en bij het leger kwam, kwam er een enorme Filistijnse reus aanzetten. Goliath, 6 el en een span lang. Weet u hoeveel dat is? Hoeveel? Zo ongeveer, denk ik. Moeten we het even meten? Wie wil me helpen? Gabriel, jij bent wel een sterke man, hè? Kom, mag ik even? Nee? Oké. Matthias.
Zes L, en L is dus 5%. Die komt even aan. Die mag maar zitten, hoor.
Dat was zo eventjes, even tussendoortje, maar dat vind ik altijd wel interessant. 6L en een span. Niet iedereen heeft altijd dezelfde maat, hè? Dat klopt. Ik wel, ik heb al jaren dezelfde maat. Maar ja, oké, daar doen we het anders mee. Niet iedereen heeft dezelfde maat. Een L, soms is die ietsje korter, soms is die ietsje langer. zeg ik weer wat raar. Oh. Maar goed, dus in dit geval ruim 3 meter. 3 meter en 22 centimeter. Nou, dat zal je maar tegenover je krijgen. En daar moet je dan maar even tegen gaan vechten. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat is wel een lastige om daar even een uitdaging tegen aan te gaan. Oké, 6L en een span. En hij komt dan naar voren, die reus Goliath. Moet je voorstellen, het ene leger staat daar op een berg. Het andere leger staat daar op een berg. En daartussenin heb je dan een groot dal. En hij komt van die berg af, gaat het dal in. En dan begint hij te roepen, ben ik geen Filistijn en zijn jullie geen knechten van Saul? Kies nu een man en laat hij naar me toe komen. 6L en een span. Kies een man en laat hij naar me toe komen. En indien hij vermag te strijden en mij verslaat, indien hij de power heeft om mij te verslaan, dan zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, dan zullen jullie mij tot knechten zijn en ons dienen. Ik tart heden de slagorde van Israël. Geef mij een man dat we samen strijden. Nou, dan komt dat jongste broertje van die twee, het kleine broertje. De grote broers die keken op hem neer. Eliab die zei op een gegeven moment over David, toen hij daar zo bij dat leger kwam om daar dat eten te brengen. Zegt op een gegeven moment, Eliab de oudste broer, waarom ben je eigenlijk gekomen? En bij wie heb je die paar schapen daar ginds in de woestijn achtergelaten? Ik ken je overmoed en de boosheid van je hart. Je bent gekomen om de strijd te zien. Dat is wat zijn broers over hem zeiden. Nou, daar kan je het dan mee doen. En toch, met Gods hulp wist die kleine David, wist de reus Goliath te verslaan. En daarmee werden ook uiteindelijk de Filistijnen verslagen. En David, na die tijd, hij werd door het volk als een held onthaald. Hij was degene die ervoor had gezorgd dat uiteindelijk het leger van Israël heeft gewonnen op de Filistijnen. De Filistijnen werden verslagen. En uit alle steden en dorpen kwamen de vrouwen dansend en zingend en ze zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David, de geliefde, was hun held. Geliefd bij het hele volk. En zelfs David wordt genoemd een man naar Gods hart. David was een geliefde. Maar wat denk je dat dat deed in het hoofd van koning Saul? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Wat deed dat in het hoofd van koning Saul? Wat had hij graag die overwinning op zijn eigen naam gezet? Wat had hij graag de grote man geweest van deze strijd, die strijd had gewonnen? Hij voelt zich een grote mislukkeling. En Saul heeft al veel fouten gemaakt, veel grote fouten. Hij is al op een gegeven moment en publiek bestraft door Samuel. Saul is besluiteloos. Saul krijgt steeds vaker ook last van depressieve buien en van woedeaanvallen. En naar aanleiding van deze gebeurtenis, het verslaan van die Filistijnen, komt David op een gegeven moment weer in dat hof bij koning Saul. En dan mag hij daar weer op zijn kinor spelen. En dan lezen we in 1 Samuel 18 vers 10. De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan. En hij gedroeg zich in huis als een razende. Terwijl David zoals elke dag de snaren tokkelde. Saul had zijn speer in de hand. En hij wierp de speer en dacht, ik zal David aan de wand spitsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe. Een boze geest greep Saul aan. Dat wil zeggen, Saul had zichzelf totaal niet meer in de hand. Hij werd een gevaar voor zichzelf en voor anderen. En het ene moment duwde Saul David van zich af. Het volgende moment dan luwde het weer een beetje. En dan kreeg Saul spijt en dan mocht David weer terugkeren. Opeens mocht David met zijn dochter trouwen. En plotseling mocht dat weer niet. En dan opeens mocht hij dan toch weer met een andere dochter trouwen. En dan weer dacht Saul eraan om David te doden. Dan weer mocht David opeens dienen in het leger van Saul. En dan gebeurt hetzelfde verhaal nog een keer. Dan gooit Saul voor de tweede maal een speer naar het hoofd van David. En vanaf dat moment volgt er een grote klopjacht op David. En David moet op de vlucht voor koning Saul. Saul zit met 3000 soldaten, 3000 uitgelezen soldaten, zit hij achter David aan. En David die heeft inmiddels ook wat mensen om zich heen verzameld. Zit ook wel met een flinke bende mensen hoor. 600 heb ik gelezen. 600 mensen. Mensen, daar zit zijn eigen familie bij. Want zijn eigen familie was natuurlijk ook nergens meer veilig. En er zijn er nog een heleboel mensen in het land die zich ook nergens meer veilig voelen. Door al die razernij en al die wispelturigheid van koning Saul. Hij heeft een legertje van 600 man, maar ja, dat is nog altijd niks in vergelijking met die 3000 waarmee Saul op hem afkomt. Maar er volgt een klopjacht. En vandaag lazen we dan in 1 Samuel 24. David die krijgt een uitgelezen kans om Saul te doden. Saul die komt, die spelonk binnengewandeld. En David en zijn mannen die zitten daarachter in die spelonk. Een uitgelezen kans om Saul te doden. David, dit is het moment. Nu moet je het doen. Hij kon Saul doden. Uit wraak, uit zelfverdediging. De man die al weken, al maanden probeert om David te vermoorden. En dan, als Saul de spelonk weer verlaat, gaat David erachteraan. En hij roept Saul. En dan reageert Saul. U bent rechtvaardiger dan ik. Want u hebt mij goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan heb. U hebt heden getoond hoezeer u mij goed hebt gedaan. Hoewel de Heere mij in uw macht had overgeleverd, hebt u mij niet gedood. Saul komt tot het besef hoe David de kans had gehad om Saul te doden. David heeft het niet gedaan. David had voorgoed van koning Saul af kunnen zijn en vanaf morgen koning kunnen zijn. Maar voor David was dit onbespreekbaar. Saul was een gezalfde des Heren. En het is niet aan David om te oordelen over Saul. David heeft goed gedaan. De vrucht van de geest is goedheid. Hoort er ook bij. Goedheid raakt het domein van onze vijanden. En goedheid gaat buiten onze eigen comfortzone om. Goedheid is iets dat vraagt een offer van onszelf. Maar goedheid brengt ook mensen bij elkaar. Goedheid maakt ook dat harde harten van mensen zacht kunnen worden. Goedheid kan blijdschap brengen in situaties van verdriet en van eenzaamheid. Goedheid is een partje van de vrucht van de geest. En wie daarvan eet, krijgt goede stoffen binnen voor zijn ziel. En ook Jezus, die zegt het later, dat goedheid veel verder gaat dan onze eigen maatstaven. In Lucas 6, daar zegt Jezus, indien u goed doet, aan wie u goed doet, wat hebt u voor? Ook de zondaars doen dat. Indien u leent aan hen van wie u hoopt iets te ontvangen, wat hebt u voor? Ook de zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, zegt Jezus dan, heb uw vijanden lief en doe hun goed en leen zonder op vergelding te hopen en uw loon zal groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed tegenover de ondankbare en de boze. Dat is hoe Jezus daartegenaan kijkt. En wat was David daarin een geweldig voorbeeld. Maar goed, nu even concreet. Als we dit verhaal in ons achterhoofd hebben, dan denk ik, laten we nu eens gewoon iemand in onze gedachten nemen, voor wie jij de komende zomermaanden gaat bidden. Iemand die jouw gebed heel hard nodig heeft. Misschien wel omdat er iets tussen jou en die ander in staat. Of misschien omdat die persoon moeite heeft om te vergeven. Of misschien omdat het leven zo zwaar op hem drukt. En omdat God zo ver weg lijkt. Misschien omdat die ander zoveel moeite heeft om lief te hebben. Of misschien is het nog wel iets anders. Maar bid dat er een ingang mag zijn, een opening mag zijn voor jou om Gods goedheid te tonen aan die ander. En bid ook voor jezelf. En vraag de Heer hoe hij zijn goedheid, hoe hij jou kan gebruiken om zijn goedheid aan die ander te tonen. En misschien laat de Heer je in de komende tijd wel een vers zien uit zijn woord wat je mag uitdelen. Misschien geeft de Heer je wel iets in het hart om voor die ander te doen. Iets wat die ander misschien wel helemaal niet verwacht, maar wat wel zijn hart mag raken. Maar bid ook voor jezelf, dat je een opening mag vinden daarvoor. En stel jezelf beschikbaar voor de Heer, om door hem gebruikt te worden tot eer van zijn naam. Goedheid, dat vraagt een offer van jezelf. Maar het is tegelijkertijd ook zo'n geweldige zegen om van die vrucht te mogen uitdelen. De vrucht van de geest, om daarvan te mogen uitdelen. Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en ook niet zit in de kring der spotters, maar aan de Heere wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het loof niet verwelkt en al wat hij onderneemt gelukt. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Vruchten zijn niet bedoeld om aan de boom te blijven hangen. Vruchten zijn bedoeld dat ze eraf komen en dat mensen daarvan mogen genieten. Een boom hoort vrucht te geven. En als wij zijn als een boom geplant aan het levende water, de waterstromen die Jezus geeft, dan mogen ook wij een boom zijn die vrucht geeft. Niet alleen vrucht draagt, maar ook geeft. En zo tot een zegen zijn voor anderen. Laten we bidden voor iemand die wij op het hart hebben. Laten we bidden voor onszelf en laten we kijken hoe de Heer ons wil gebruiken, door ons heen wil werken, om tot een zegen te zijn voor anderen. Dat is een opdracht die ook God ons geeft. Laten we nog samen de Heer danken. Heer, wat bent u goed? Wat bent u geweldig goed, liefdevol, bewogen over ieder mens, ook over die mensen die wij misschien wel helemaal niet zouden uitkiezen. ook over onze vijanden. U bent bewogen over ieder mens. Dank u, Heer. Dank u dat u zo'n God bent. En geef dat wij mensen mogen zijn waar u, waar Jezus Christus in mag wonen. Zodat ook wij met diezelfde bewogenheid naar mensen mogen en durven en willen kijken. Wilt u dat in ons leven geven? En wilt u ons zo gebruiken tot eer van uw naam en tot zegen voor anderen? Dank u wel. We prijzen uw grote naam. Amen. Amen.